Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Kunst is Lang. Ik ben Luc Heesen en elke week hoort u mij hier een hedendaagse kunstenaar interviewen. En er schuift aan het einde van het uur iemand aan die met een project op Voor de Kunst staat. Het crowdfundplatform voor de creatieve sector. Dit keer is dat Thijs Verhaar en hij maakt sokken met grafische prints. Althans, dat wil hij gaan doen. Hij doet op dit moment dat met sjaals en hij bestiert in zijn garage een industriële breimachine. Hij wil uitbreiden naar sokken en je hoort straks waarom. Maar eerst gaan we praten met fotograaf Anouk Kruithof. Althans, ze is opgeleid als fotografe, maar verwacht van haar geen standaard ingelijste foto's aan een wand. Ze gebruikt de fotocamera als strategisch gereedschap om contact te leggen met de buitenwereld. Dat levert bijvoorbeeld takeaway pamfletten op, of installaties waarin haar foto's op plexiglas worden geprint, of op plastic lappen en die dan weer over stalen frame zijn gedrapeerd. En een speciale liefde is het fotoboek. Als draagbaar kunstobject. We gaan zo horen waarom dat zo is. Wil je nu al iets zien van het werk van Anouk? Ga dan naar mrmotley.nl. Amsterdam FM. Anouk, welkom.
Hoi,
even ter introductie. Jij studeerde aan Sint Joost in Breda. Je won de Charlotte Keulerprijs. Heel veel andere buitenlandse prijzen. We gaan ze niet allemaal noemen.
Want nou.
Het is best een rijtje. Je bent dit jaar in de race voor de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. Je werk hing al meerdere malen in het Foam en in het Stedelijk Museum had je een tentoonstelling. Verder is het te zien in Rusland, China, Zwitserland, Italië, België. En het MoMA in New York nam je op in de gezaghebbende tentoonstelling over de nieuwste stand van zaken van fotografie.
Ja, dat klopt.
Dat lijkt me een groot compliment.
Ja, dat was wel heel bijzonder, ja.
Ja.
Dat was ook vrij recentelijk. Dat was eind 2015 en dan tot maart dit jaar.
Ja.
En dat was ook wel opvallend, dat er bijna geen fotograaf in de conventionele benadering van dat woord bij die show zat. Dus dat zegt ook wel wat over fotografie, anno 2016, denk ik.
Wat zegt dat?
Veel meer. Dat zegt dat, denk ik, door de democratisering van fotografie, van dat medium, de professionele mensen misschien meer image-based of denkers zijn over het medium, of juist met fotografie werken, of juist teruggrijpen naar fotografische processen, op een andere manier omgaan met fotografie dan enkel met foto's een verhaal vertellen. Ik denk dat er gewoon dat is al heel lang aan de hand. Dat is ook niet iets nieuws, maar het zegt wel iets over het nu. Dat is gewoon meer photo-based artists. Zo zou ik het meestal noemen in het Engels, in die tentoonstelling te zien zijn. Dat zegt iets over wat fotografie nu is. Dat is gewoon niet meer per se drie foto's aan de wand die samen een verhaal vertellen.
En waarom niet? Waarom is dat geëvolueerd? Of waarom zijn we daar vandaan?
Dat is een goede vraag eigenlijk.
Ja, we duiken er meteen
ik kan
in.
Natuurlijk niet echt spreken over iedereen's van 17 mensen in die show hebben allemaal hele andere benadering tot het, met het medium.
Ja, natuurlijk.
En je kan ze ook meer image-based of beeldachtige
beeld in bredere zin
naars noemen zou ik beeld in bredere zin.
Ja.
Dat wel. En dat denk ik ook omdat ook foto's gewoon overal natuurlijk te vinden zijn. Mm-hmm. Dat je ook al heb je fotografie gestudeerd. Lijkt mij dat de eerste vraag wel is, als je klaar bent, of misschien ook al als je gaat studeren, iets met fotografie, waarom je nog een foto zou maken? Hoezo moet je überhaupt nog een foto toevoegen aan die oceaan van beelden die er is? Zo heette die show ook.
Ja.
En daar gaat het eigenlijk ook over het hergebruiken van foto's. En al die verschillende benaderingen rondom de ontwikkelingen van medium die waren daar te zien. Dus het was wel was heel tof. Ik ben daar ook wel mee bezig. Niet alleen. Ook gewoon met de onderwerpen waar ik in geïnteresseerd ben in mijn werk. Maar dit speelt wel altijd een rol.
Het medium fotografie en de reflectie
daarop. Ja, tuurlijk. En de transformatie daarvan en het denken daarover. En ik denk ook omdat je, als je met een medium werkt of daarmee je opgeleid, voor mij als kunstenaar is het gewoon logisch dat je daar ook vragen over stelt.
Ja. En neem ons eens mee in jouw visie op fotografie dan. Hoe kijk jij daarna? We gaan het zo straks hebben over een heel mooi boek voor jou wat is uitgekomen. Maar eerst wil ik het graag hebben over jouw visie op fotografie.
Ja, misschien. Ik heb echt een hoe heet het nou, love and hate.
Haat-liefde verhouding
met fotografie, denk ik.
Je hebt hem nu ook gewoon een tijdje vandaar dat af en toe de woorden wat minder
vloeiend. Oh ja, ik wil ook weer niet zo klinken, maar ik vind gewoon love... Ja, so international, you know. No, maar ja, dat love hate, dus dat loopt toch wel lekker.
Okay.
Sommige dingen lopen gewoon lekker.
We noemen het love hate.
We hadden het net ook al over appropriation. Dus sommige dingen lopen gewoon lekkerder, dus daarom doen we dat.
Ja.
Maar dat is niet arrogant bedoeld, want dat mag je natuurlijk sowieso niet zijn in Nederland.
Nee,
zijn in Nederland.
Pas op, hè.
Dat kan niet, dat kan niet.
Goed, over de fotografie.
Ja, over de fotografie. Ja, dus ik werk er wel mee, maar ik zit er ook altijd mee te worstelen. Misschien omdat ik soms ook gefrustreerd over ben, is het ook mijn medium. Dat als je zeg maar gefrustreerd in een soort onstabiele grond van vragen en of wat haat of wat stuwing, daar komen vaak ook goede ideeën of daar komt eigenlijk ook creativiteit uit voort. Dus dat lijkt me sowieso...
Waar zit de frustratie bij fotografie voor jou?
Wat beperkt is. Ik vind gewoon... ik denk ook graag na over de ruimte en over hoe mensen met kunst in contact komen, wat dat kan doen en ook hoe je werk ziet, een paar plaatjes aan een muur of zo. Ik weet niet, vind ik het internet eigenlijk een beter platform voor street photography, voor gewoon echt voor foto's, onbewerkte foto's, die vind ik eigenlijk het internet nu veel beter.
Want?
Omdat het altijd beschikbaar is en omdat het gewoon daar platte plaatjes makkelijk op te zien zijn, terwijl museum muren of daar heb je ook te maken met een ruimte en openingsuren en daar kan je eigenlijk veel meer mee en ik zie dat, ik geloof ook niet zo in de echtheid van foto's of zo heel vaak. Ik ben meer wantrouwend ook naar een foto en ik weet dat het allemaal gewoon met foto's kun je ook heel goed manipuleren. En nu zijn we natuurlijk in een tijd waarin je überhaupt foto's niet meer kan vertrouwen. Want foto's worden ook ingezet door allerlei strategische doelen. En,
zoals? Geef eens een voorbeeld.
Nou, bijvoorbeeld reclame of marketing op social media. Ook het bewerken van foto's, de echtheid van fotografie. Je moet zoveel vragen nu stellen. Omdat je er ook de hele tijd aan bloot wordt gesteld, aan beelden.
Ja.
Het is echt, je moet wel een goed safe systeem hebben, anders word je gewoon totaal misleid. En misschien zijn we daar ook allemaal wel. Worden we ook als mensen zelf beelden
of
plaatjes of zo. Ja,
okay.
Omdat we gewoon leven door plaatjes, door rectangles op schermen. Dat is gewoon nu echt aan de hand, naar mijn idee. Dat vind ik fascinerend, maar ook wel angstig.
Ik wou net zeggen, je kan ook zeggen als fotograaf...
Dat is interessant, ook.
Ik zit aan de bovenkant van die golf, zeg maar. Ik weet hoe ik die moet bereiden en hoe ik iets kan veroorzaken met mijn foto's. Hoe kijk je daarnaar?
Ik zit niet bovenaan die golf, vind ik. Zo van, omdat je erin opgeleid bent op een kunstacademie, bedoel je?
Nou ja, en ermee bezig bent en over nadenkt.
Nee,
en...
want het is gewoon, nu is fotografie geheel democratisch. Iedereen kan foto's maken.
Maar dat
is ook heel
niks
mooi.
Over de kwaliteit natuurlijk.
Ja, wel. Want kwaliteit voor mij, ik weet niet. Voor mij het denken en ook een soort creatieve proces met fotografie. Oké, dat is misschien wel opleiding of heel veel jaren oefenen bij nodig, maar... Iedereen kan foto's maken. Ik wil echt niet zeggen dat een amateur niet net zulke interessante foto's zou kunnen maken die nooit is opgeleid dan iemand die in de fotovakschool heeft gezeten. Ja, misschien alleen qua techniek, maar nee, dat heb ik echt nooit eigenlijk zo gevonden. Voor mij gaat het heel erg over ideeën. Wat je wil vertellen met die werken of wat je daarmee doet, hoe je ermee omgaat later. Dat soort dingen zijn veel belangrijker, vind ik. Echt.
Dan... Maar dat moet je ook nog maar weten uit te werken en weten te bewerkstelligen natuurlijk.
Ja. Ja, of vangen in een foto.
Yeah.
Maar dat, ja, daarin denk ik wel dat je professionaliteit ziet. Soms natuurlijk ook. Maar ik vind het wel mooi dat gewoon al die foto's samen ook op het internet. En dat het allemaal hetzelfde soort waarde krijgt of zo. Dus ook, gaat het er meer over wat iemand ermee doet. Met al die beelden, denk ik.
Leg eens uit.
Wat meer. De soort vertaalslag of zo. Zoals ik heb bijvoorbeeld, om dat gewoon een voorbeeld te noemen. Ik heb zo'n onderzoek gedaan, dat heette Hashtag Evidence, een project. Dat ging eigenlijk ook over de vraag of een foto nog wel bewijs is. En toen heb ik 81 Amerikaanse overheidsinstellingen en bedrijven en andere... educational institutions, andere instellingen hun Instagram onderzocht.
Ja.
Dus gelezen en al die foto's bekeken. En dat heb ik samen gedaan met een Amerikaan. En degene die we hebben uitgezocht, die zouden dan een soort van Amerikaans bevraagbare toekomst definiëren of zo. Dat kan ik natuurlijk zelf niet doen, want ik weet dat niet van Amerika.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, de bedrijven en instellingen die we hebben onderzocht. Dus van de White House tot de TSA, maar ook tot Google. En de farmaceutische industrie en eigenlijk gewoon een soort belangrijke instanties die misschien met elkaar soort van de toekomst bepalen. Ook in wetenschap en ontwikkeling van
technologie. Dus invloedrijke instituten.
Ja.
En dan wat zij op Instagram zetten. Ja. Want dat weerspiegelt op de een of andere manier hun blik naar buiten.
Ja, zou ik wel willen zeggen.
Dat was de veronderstelling.
Ja, sommige, ik bedoel, kom je natuurlijk ook nooit met die instellingen. Kom je niet echt in contact omdat ze geheim zijn. Maar die allemaal gebruiken ze, dat vond ik heel frappant. Wel Instagram openlijk. En er zit natuurlijk een strateeg achter. Ook gewoon om een proces van bijvoorbeeld een onderzoek van ontwikkeling van een nieuw apparaat of zo wordt gewoon gefotografeerd. Dat komt erop. Maar ook bijvoorbeeld de TSA, de Transportation Security Agency, die de handbagage checkt op de vliegvelden, overal. Die zetten gewoon alle geconfiskeerde items, daar maken ze foto's van. Die zetten ze daarop. En de drugshonden. En dat je ook denkt, oké.
Okay. Ja, dus als het ware het bedrijf wat checkt dat ik geen pistool in mijn handbagage heb. Dat zet op Instagram een foto van een pistool dat ergens gevonden is.
Ja, en dan zeggen ze op zich ook wel links maken ze erbij naar bijvoorbeeld hun website waar je kan lezen wat je dan wel en niet mag meenemen.
Ja.
Maar als je zo'n Instagram bekijkt, dan zie je dus hoeveel wapens. Het is echt gewoon zo veel. En op zich, weet je waar in Nederland meer fietsen dan mensen zijn. In Amerika zijn meer wapens dan mensen.
En dan heb je het over evidence. En dan is dus de vraag, is deze foto die op Instagram staat, is die ergens bewijs van? Kun je die lezen zoals je hem in eerste instantie leest?
Ja.
Toch?
Het is een beetje een groot. Ik weet niet of het te wollig is, dat hele project. Maar dit, op zich is dat ook een foto als bewijs. Want dat is echt gewoon een documentatie van dat item. Maar ik verbaas me er meer over dat zij dat op zo'n manier met social media communiceren. Want je ziet ook allerlei manieren waarop mensen wapens hebben verborgen. Bijvoorbeeld een haarborstel, het mes en dan zitten er wel haren in. En dan zeggen ze van next time you're going to travel, you better not get caught in a hairy situation. Weet je wel, dat is een soort grapje.
Ja, woordgrapje.
Van dat je niet in een vervelende situatie jezelf werkt. Maar dat is gewoon humor. Dat is een soort van overheidshumor op Instagram.
Ja.
Weet je wel?
Ja. Maar dan zeg jij dat beeld, daar moet je vraagtekens bij. Daar moet je vragen bij stellen. Dat kun je niet
zomaar. Ja, of meer, ja. Enerzijds, nou niet per se echt los die foto's, want ik vind ze gewoon ook fascinerend.
Okay.
Maar dit hele project gaat meer over al die bedrijven, die, weet je wel, die posten en hoe doen ze dat. En weet je wel, ook bijvoorbeeld White House is ook allemaal heel cheesy. Dat is gewoon zo van Obama uit een vliegtuig met zijn hand omhoog en dan is er net de rainbow erachter of zo, weet je wel.
Yeah.
Er zijn natuurlijk allemaal, ik vind het
propaganda,
gewoon
eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel natuurlijk.
Voor elk Instagram kanaal. Ja. Degene die erachter zit, die moet zo goed en zo mooi mogelijk neergezet worden.
Ja, en aan de andere kant, als het gaat over een onderzoek, dan zou je denken, oké, dat is een soort transparantie. Maar dat is ook wat misschien heel veel mensen denken van het lezen van beelden, weet je, tussen haakjes. Maar ondertussen is het niet misschien alleen maar het lezen, maar je wordt echt gestuurd. En ook natuurlijk omdat taal en tekst en uitleg natuurlijk wel anders informatie geeft aan je dan plaatjes.
Ja.
Dat is ook wel een beetje gevaarlijk of zo. Want die zijn vaak wel open voor interpretatie, toch, beelden.
Ja, somehow. Okay,
dat dus zijn ze niet altijd, want er zit de tekst aan vast. Maar dan moet je ook nog maar aanvragen of dat waar is, weet je wel.
Ja, en hoe is dat gevaarlijker dan tekst? Is het onderbewuster of zo, plaatjes? Of
volgens mij wel, omdat je zoveel beelden ziet. Daar is ook wel heel veel onderzoek naar gedaan, wat je nog precies onthoudt. En hoe je al die beelden samen weer in je hoofd, zeg maar, eigen ervaringen of herinneringen maken die misschien helemaal niet kloppen meer bij de feiten. Nou, een heleboel sculpturen en werken die ik heb gemaakt, die zijn, die in mijn werken reageer ik daarop, op dat hele onderzoek. Maar van die TSA kwam ik dus ook tegen dat ze zeg maar een identiteitskaart van een persoon die dus dat wapen had meegenomen in handbagage, die blurren ze dan met zo'n filter. En omdat je in Amerika alle verschillende staten hebben allemaal andere ID-kaarten, allemaal andere kleurtjes, zijn het allemaal hele mooie, ja, soort van geblurde kleurvlakken die hartstikke mooi en esthetisch zijn. En die heb ik dan eruit genomen en die heb ik dan op, ja, op latex op verschillende transparante materialen geprint. En iedereen denkt gewoon, ja, nu weet je, dat is gewoon heel esthetisch en ook een soort van hippe color gradient. Hoe noem je dat ook weer? Een soort overgang van kleuren, heel zacht. Terwijl dit verhaal erachter zit. Dus ook een soort van mijn sculpturen zijn dan ook een soort van misleidend. Die zien er best wel heel mooi uit en zijn wel op hard staal. Dat is wel koud, een kil en koud, weet je al bewust. Maar ja, dat, daarin probeer ik dus hoe ik daarover nadenk in dat onderzoek te vertalen in mijn eigen werken. Ik weet niet of dat, dat je dus ook een soort van, oh, dat zijn mooie sculpturen, als je dat weer op een plaatje op Instagram ziet.
Verleidelijk
maar eigenlijk
mooi.
Is het, zijn het ook weer mensen die, ja, die op zo'n manier iets hebben getransporteerd wat niet mag, maar aan de andere kant ook een overheidsorganisatie die gewoon met mensen hun identiteitskaarten aan de haal gaat op social media. Ook al blurren ze die, dat is eigenlijk ook al heel bevraagbaar.
Ja.
Hoezo haal je die weg voordat je die, ja, ik weet niet. Dat vind ik, dat zegt natuurlijk heel veel over privacy nu. En dat in het grotere geheel vind ik dat ook, ja, ik wil niet per se heel bewust één ding uitspreken daarmee, maar ik vind het wel mooi als je daar misschien over nadenkt.
Ja,
dat dus, heb ik sowieso met mijn werk, dat ik niet echt zo per se uitspraken zelf hoef te doen of zo.
Ja. Dus dit is de manier waarop je fotografie inzet. Dus echt een reflectie op het medium. En wat zou dan de gevaarlijke kant van foto's kunnen zijn?
Ja, bijvoorbeeld. En maar hier ook geblurde, ja, identiteitskaart, foto's gemaakt door de TSA. Die neem ik dan, die print ik zelf uit. Ja, dat
kan allemaal maar zo.
Ja, dat is ook, bedoel, het is ook echt, ja, dat, het is bijna niks. Het zijn alleen wat kleuren op een stuk latex, weet je wel. Maar op zich komt het wel uit een plaatje.
Ja.
Maar dat gaat best wel ver. Dat is ook heel erg abstract. Dat heeft heel weinig te maken met narratief in een foto. Terwijl mijn nieuwe boek is wel vol met foto's of zo.
Daar zie je
meer mijn liefde voor de fotografie. Zie je denk ik meer in mijn nieuwe boek terug.
Ja, want dit. Anders zijn de foto's niet te herkennen, zeg maar, in de installatie zelf. Dus...
Nee, hier eigenlijk niet.
Nee, precies. Nee. Ja. Maar we kwamen hierop omdat jij je hate-love verhouding aan het beschrijven was met fotografie. Ja. We hebben nu hate gehad, het kan een gevaarlijk medium zijn, je moet vragen stellen, misleidend. Nu de love.
Ja, dat is wel een mooie brug eigenlijk. Ja, want dat Automagic, het nieuwe boek, dat is ook echt een heel ander project dan waar we het nu over hebben, dat hashtag evidence. Omdat dat eigenlijk, ik heb altijd veel meer een idee en ga dan projectmatig aan de slag. En dat is ook, dan blijf ik ook in een soort framework mijn werk maken. Maar daarnaast, sinds 13 jaar of veel langer, had ik altijd wel een kleine digitale camera. Nu is dat inmiddels de iPhone camera, weet je wel, maar vroeger had ik dat altijd bij me. Dus dat was gewoon een soort, ja, compulsief gedrag ook, beelden maken. Maar en had ik nooit echt een doel mee of een plan. Dus dat stapelde maar op, al die foto's. Dus er werden al duizenden foto's en daar had ik nooit echt een plan mee. Tot 5 jaar geleden dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel een mooi beeldarchief. En heel veel mensen zeiden altijd van, ja, ik vind dat juist zo leuk.
Wat zitten er voor beelden in? Hoe zet je dat cameraatje in?
Ja, wauw.
Op een gemiddelde dag?
Oh, altijd. Heel veel. Ja, ik ben wel zelf ook helemaal addict. Ja, ik frame wel heel veel in de wereld of zo. Kadreer wel. Ja, ik denk dat ook vasthouden aan herinneringen en alle dingen die me opvatten of een object.
Maar hoe ver gaat het? Is het zo dat je wordt wakker 's ochtends, je staat op, begin je dan al foto's te maken of waar, wat komt er allemaal in terug?
Nee, dat is alleen als ik echt, als iets mij opvalt. Ik ben wel bewust. Nou ja, nou, dat is gewoon terloops de hele tijd. Maar niet zo van, dat hoeft niet per se 's ochtends te zijn. Maar als ik ergens zit en ik zie een interessant stil leven in een ontbijt op een balkon ergens, ja, dan maak je een foto. Maar dat is ook wel nu, denk ik, dat heel veel mensen dat doen. Door telefoonfotografie denk ik dat heel veel mensen dat veel meer doen. Een beetje een soort diary. Weet je, het is geen echte persoonlijke fotografie. Niet echt zo, vakantiefoto's of zo. Maar het zijn wel mijn foto's van reizen en allemaal van kleine alledaagse dingen. En ja, gewoon wat er zo altijd bij was. En dat heb ik nu getransformeerd. Al die duizenden foto's samen heb ik, ja, gewoon onderzocht en getransformeerd naar dit nieuwe boek. En dat heet Auto Magic.
Ja. En die fotografie, was dat dan voor jou ook een soort van inderdaad dagboekfunctie? Was het om te herinneren? Of wilde je echt wel beelden maken al? Ging het je om het maken van zo'n beeld?
Nee, op zo'n manier. Nou, het is echt bijna een vraag die ik niet kan beantwoorden. Want het lijkt wel echt, ja, automagisch of zo. Dat is gewoon, dat zit gewoon in me, denk ik, om dat altijd te doen. Dus het is dat je dan, dat ik gewoon overal maar de foto van bij me moet hebben. Maar aan de andere kant ende dat op een harddrive of zo. Wat doe je er eigenlijk mee? Maar nu doe ik er dus wel wat mee.
Mm.
Maar ook omdat ik nu wel, omdat ik, nu heb je natuurlijk instant posting, weet je wel. Op Instagram, voor example, nu. Het zouden eigenlijk meer, waren het mijn foto's voordat zo, voordat dat Instagram eigenlijk bestond. Zo zie ik het eigenlijk wel.
Maar dan op een harde
dit schrijf. Archief. Ja, ja, of dan op gewoon die cameraatjes of inderdaad, dat doe ik er maar niks mee. Als ik toen al Instagram had, dan had ik het al gecurateerd kunnen gebruiken.
Mm-hmm.
Had ik misschien het hele boek niet hoeven maken nu of zo. Maar wat al zo lang teruggaat. Ja, dat was wel, dat soort fotografie is het eigenlijk wel.
En heeft het dan dezelfde functie? Want Instagram nu is aan andere mensen laten zien, dit is mijn leven. Dit is wat ik meemaak en dit geef ik je in beelden mee.
Ja.
Laat ik andere mensen indelen. Was dat ook jouw,
ja, 2011? Nee, 2003 of 2 of zo. Ja, het is echt al heel lang geleden.
Ja,
echt weer, ja. Ja, nee, toen was ik daar nooit op zo'n manier mee bezig.
Puur voor jezelf was het.
Ja, en dat laat je dan zien aan, ja, misschien anderen. Of omdat je natuurlijk beeldmaker, ik bedoel, ik had, wie weet, is het ooit wel wat waard en wordt het een echt kunstwerk of een boek?
Hmm.
Kan. Maar ik was er niet echt mee bezig tot 5 jaar geleden.
Meer als een soort schetsboek.
Ja, maar wel, toen zag ik ook meer de waarde van al die foto's. Ook omdat veel mensen gewoon zoiets hebben van, ja, dat zijn juist hele interessante beelden of zo. Maar ik had altijd zoiets, ja, hoezo? Je kan altijd wel van een soort dagboekachtige foto's, hoezo moet dat een boek worden? Daar,
ja,
moet je wel een goede reden voor hebben. Of
nou, het boek is er, daar gaan we zo over praten. Maar we gaan eerst even naar een geluidsfragment. Dat vraag ik altijd aan mijn gasten. Neem een liedje mee of een geluidsfragment. En jij wilde iets wat met dat boek te maken heeft. Daar gaan we even naar luisteren. Je luistert naar Kunst is Lang hier op Amsterdam FM. En dit is een geluidsfragment dat mijn gast heeft uitgekozen, Anouk Kruithof, fotografe. Waar hebben we naar geluisterd, Anouk?
Ja, we luisteren naar, ik bedoel, eigenlijk, ik weet niet precies alle muziekcredits van dat nummer. Want
nee,
het is,
dat hoeft het niet.
Het is de muziek die de editor, Ashik, die samen met mij de film, het is met de documentatie heeft gemaakt van mijn nieuwe boekobject. Om het op internet te zetten, zodat mensen een idee krijgen. Daarvoor maak je vaak filmpjes van je boek tegenwoordig.
Een soort trailer is het eigenlijk?
Ja, of en ook gewoon, ja, inzicht krijgen. Het is ook een object, weet je, een plexiglasboos met doos met 10 boekjes erin. Dus het is ook wel goed dat je het echt kan zien. Ronddraaien, alle boekjes zijn geverfd aan iedere kant. En door die video kan je het zien. Maar omdat je 9 beeldverhalen hebt en 1 tekstboek, hebben we ook besloten, heb ik hem, omdat hij heel interessant en geïnteresseerd is in muziek, hem gevraagd of hij niet gewoon muziek wil zoeken bij het beeldboekje. En ook het tekstboekje heeft gelezen, zodat hij weet waar het over gaat. En hij heeft dus zijn reactie gegeven. En dat is deze track.
Ja, en nou vertelde jij, terwijl dit speelde, dat voor elk boekje, dus het is een bundeling van, jouw nieuwe fotoboek is een bundeling van 10 korte boekjes, 10
ja,
hoofdstukken eigenlijk.
Ja.
9 in beeld, 1 in tekst.
Ja.
En voor elk hoofdstukje hoor je een apart geluidsfragmentje,
ja,
om je ook in een andere sfeer te brengen.
Ja.
Nou wil ik naar die titel toe. Dat is, vind ik, een soort cryptische titel. Hoe heet het boek?
Het boek heet Auto Magic.
Wat is dat voor term?
Het is eigenlijk een term die ooit iemand, een bekende van mij, gebruikte in en zegt dat in de programmingwereld dat die term automagisch gebruikt wordt.
Als in het bouwen van websites en
ja,
coderen.
Data, als er iets, zeg maar, soort van niet helemaal te vatten valt en het gebeurt toch wel,
ja,
dan gebruiken ze dat woord automagisch. En dat vond ik toen zo mooi toen hij dat zei. Toen dacht ik echt van, oh, dat is eigenlijk ook wel, ook al gaat het over data en een computer, een apparaat, vond ik het ook wel interessant in relatie met het creatieve proces. Zo van iets wat ook onverwachts gebeurt, wat je niet helemaal kan verklaren.
Mm-hmm.
En automatisch is natuurlijk gewoon, ja, wat automatisch, maar dit is automagisch eigenlijk. Dat automagic is gewoon automagisch, dat is gewoon het,
ja,
titel.
Mooi.
Ja,
mooi. Mooie term. En dat past, omdat het eigenlijk ook misschien gaat over de manier waarop dat beeldarchief samen is gesteld,
ja,
en ontstaan is, waar je het over had, hè, sinds 2003, 2004.
Ja.
begon jij die plaatjes te schieten.
Ja.
Noem ik het even oneerbiedig hoor. Want
ja, maar dat is goed. Nee, dat vind ik helemaal geen probleem hoor.
Oké.
Nee,
dat is nu een boek geworden en een archief. Waarom moest dat een boek worden? Die immense stapel met beelden.
Ja, daar dacht ik ook wel heel veel over na. Want ik ben zelf ook, ik maak heel veel kunsthuisboeken. Dus als ik soms zo'n workshop geef, dan vraag ik dat altijd als eerste aan studenten. Van hoezo moet dit een boek worden, weet je wel?
Ja.
Maar ja, dus dat vraag ik mezelf ook wel. Nou ja, dat is wel aan jou te oordelen of zo. Of jij misschien vindt dat dit boek bestaansrecht moet hebben.
Maar jij vond van wel?
Ik vond van wel, ja. En ook heel veel anderen die ik natuurlijk gevraagd heb. Omdat het gewoon een heel boeiend automagisch beeldarchief is. Maar ook transformatie. Het is wel een heel persoonlijk boek. Want het is echt gewoon, ja, denk ik waar ik minder met ideeën werk en wat ik gewoon maak. Alleen het transformeren. Dus soms heb ik bepaalde beelden bij elkaar gezocht. Bijvoorbeeld natuurfoto's van overal op de wereld waar ik heb gereisd. Mm-hmm. En ik heb heel veel gereisd. Maar je hebt altijd natuurfoto's. En dat is echt helemaal, heeft niks te maken, vind ik, met ervaring van de natuur. Die foto's werken, daar zit dus gelijk weer zo'n frustratie. Dat ik denk van, nou ja, weet je wel, daar heb je gewoon
Dat beeld schiet tekort in het vangen
ja,
van die ervaring.
Ja, dat oppervlak van die natuur. Ja, die laat je nooit zo hoog voelen als je belevenis in de natuur. At all. En dat zal het ook nooit doen, denk ik. Mm-hmm. En nou ja, toen dacht ik daarover na. Dan komt er gewoon een idee. Oké, ik ga gewoon alle natuurfoto's bij elkaar zetten. En dan doe ik ze half 50% verzadiging maken in de computer. En dan zet ik er twee over elkaar.
Okay.
En daarna fotografeer ik mijn beeldscherm. En dan heb ik een nieuwe foto. Dat is eigenlijk meer een beetje psychedelische natuurfoto. En je ziet het raster van een beeldscherm. En soms een harde flits. Dus een soort van harde, ja, de rand van een scherm. Somehow komt er doorheen dat je die foto voelt. Dus heel andere foto's heb ik ervan gemaakt. En één boekje is echt een soort trein van al die dubbele natuurfoto's van ja, Thailand en Egypte. Of onder water in Belize met Nederland. Of weet ik veel, alles is gemixt.
Ja.
En je krijgt echt een soort hogere, ja, ook wel een beetje een soort high drugsachtige natuurvibe. En ook, maar toch die kille harde laag van dat scherm. En dat vind ik ook, dat gaat heel erg over nu, weet je wel. Nu ervaren wij ook plekken op de wereld door te kijken naar een scherm. Als wij iemands album zien van vakantiefoto's daar, dan hebben we het idee dat we daar ook al in Guadalupe zijn geweest.
Ja,
of zo,
je hebt een beeld bij.
Ja,
of we doen
Google Maps, alles natuurlijk.
Street View.
Ja, Street View. Dus je hoeft ook bijna niet meer te reizen. Je kan reizen door een scherm. Dus dan denk ik over bepaalde dingen na en dan heb ik het gewoon vertaald in één zo'n hoofdstukje. Dus dan zitten wel. Dus eigenlijk doe ik ook werken met mijn eigen foto's of verknippen of whatever. Wat mensen meer doen met collages uit oude boeken of zo. Maar dat heb ik gewoon ook met, dat doe ik met mijn eigen beelden.
Ja,
dus ik vind het ook helemaal niet erg als je zegt gewoon plaatjes of zo.
Gelukkig.
Nee.
En daar zit dan een laag van reflectie overheen. Want je kijk, dat scherm waar een flits op komt en wat die flits terugstuurt, dat hoef je natuurlijk niet te laten zien. Maar dat benadrukt ook de kunstmatigheid van die natuurervaring.
Ja, inderdaad. Ja, en dat vind ik wel mooi als dat er gewoon zo'n soort idee achter zo'n boekje zit. En
ja.
Inderdaad, ja, dat is toch ook een soort gedachtegang over een aspectje van fotografie natuurlijk. Deze.
Wat nog meer? Want in zo'n archief van 11, 12 jaar leer je waarschijnlijk ook heel veel over dat medium. Kun je nog zoiets noemen wat in dat fotoboek terugkomt?
Nou, het zijn allerlei beeldverhalen. Of manieren van hoe het beeld bewerkt is anders. Maar er gaat ook één hoofdstukje gaat heel erg over instabiliteit en instorten. En enerzijds heb je dat architectonisch uitgewerkt in foto's die ik heb gemaakt na Hurricane Sandy in New York bijvoorbeeld. Daar heb ik vrijwilligerswerk gedaan. En toen had ik gewoon, ja, eigenlijk als een soort ramptoerist wel wat foto's genomen van ingestorte gebouwen. Want ja, dat doe je gewoon met je telefoon.
Mm-hmm.
En die heb ik dan later weer geprojecteerd in de studio met allemaal karton. En daardoor zijn de foto's ook weer eigenlijk onstabiel. Lijken ze als stukken in elkaar te storten, net als het gebouw. Dus er zijn ook nieuwe foto's van projecties.
Die foto's heb je verknipt en opnieuw
opgesteld?
Nee, de gewone
foto's van zeg maar een ingestort huis projecteerde ik in een studio.
Mm-hmm.
En daarvoor heb ik eigenlijk een soort onstabiel bouwwerk gemaakt met karton. Ah. Wat zorgt dat de, weet je wel, projectie verstoord wordt. Ja. In stukken.
Ja.
En dat is een hoofdstuk. Dat benadert voor mij nog meer het instorten. En het maakt die foto's ook vager. Het gaat niet meer over, oh, dat is Rockaways in New York, Hurricane Sandy. Want dat hoeft het niet te zijn. Want al die beelden van al die verschillende plekken, die zijn ook allemaal gemixt. Of het nou gemaakt is in 2002 of 2016. Ik heb ze allemaal al heel erg hetzelfde gehouden. En meer gezocht naar andere verbanden of zo. Maar niet over locaties. Want het hele idee van het boek is ook, ja, misschien ook mijn benadering van dat de wereld klein is. Ik leef op andere plekken en ik vind het heel mooi dat alles grenzeloos is of zo, weet je wel. En steeds meer. En ik zou ook willen dat ja, nu ook natuurlijk met allerlei mensen die juist over grenzen ergens anders willen wonen. Maar in deze tijd leven wij ook waarin alles aan het verschuiven is. Mm-hmm. En door al die handelingen die ik in dit boek doe, dat is ook wel, zeg maar, mijn gedachtegang daarover zie je wel terug in allemaal vertaalslagen van beelden.
Ja.
En het is maar één voorbeeldje. Er is ook een mentaal instorten te zien door middel van oude zelfportretten van toen ik zelf helemaal niet sliep, bijvoorbeeld toen ik 25 was. En die heb ik dan ook weer verstoord en hergefotografeerd. Maar dat is dan gewoon meer mentaal instorten en het andere meer fysiek. En dat versterkt elkaar in één boekje. Dus dat gaat, ja, dat is heel ander. Andere manier bewerkt dan die natuur, maar ook ander verhaal.
Nou is het een heel mooi fotoboek geworden. Welke status dicht jij het fotoboek toe aan zich? Want je hebt er ook zelfs een prijs voor opgericht.
Ja, alleen voor zelf uitgegeven op beeld gebaseerde boeken. Dus of fotoboeken of op beeld gebaseerde kunstenaarsboeken. Want je hoeft niet. Een fotoboek is voor mij altijd een beetje beperkt. Dat is echt zo. Fotografie. Het mag ook iemands beeldverzameling van internetplaatjes.
Ja.
In iets. Weet je, mag het ook
duidelijk
zijn. Ja.
Maar waarom dat? Dat object, wat is er zo?
Dat is omdat het ook heel democratisch, denk ik, is dat het heel erg vrij kan gaan. En dat je nooit weet waar het is en dat iedereen het altijd kan hebben op whatever plaats meer intiem is. Somehow. Dat je er gewoon naar kan kijken op jouw tijd. En het heeft geen echte begrenzing of zo daarin. Behalve natuurlijk wel het formaat van het is klein en papier, et cetera. En er heeft een begin en een einde. Maar ook daarin kan je wel weer de grenzen opzoeken. En ik vind fotografie altijd gewoon met boekvorm en tekst en fotografie, dat gaat gewoon hand in hand, weet je wel. Dat is naar mijn idee veel beter dan foto's aan de muur. Dat heb ik altijd al gevonden. Van het fotoboek is zoveel beter de match dan foto's in lijsten op een muur, vind ik.
Want je neemt het mee, je zit op de bank.
Maar ook een narratief. Dat de combinaties van beelden op pagina's en de volgorde. En niet dat je daarheen kijkt en daarheen kijkt. Ik weet het niet. Je wordt goed gestuurd. Ik denk fotografie is gewoon natuurlijk verbonden somehow met boekvorm. Dat gaat, ja, dat is gewoon zo, naar mijn idee.
Ja.
Ja.
Oké. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, als presentatievorm de hoogste vorm, wat jou betreft. Of in ieder geval de.
Ja, een van de. Ja, ik bedoel, fotografie heeft oneindeloze mogelijkheden. Het is een gereproduceerd medium waar je gewoon van alles mee kan, natuurlijk.
Ja.
Je kan postzegels maken of je kan hele gebouwen aan behangen.
En installaties, zoals jij doet.
Ja, alles gewoon.
Pamfletten.
Daarom is het ook wel een interessant medium, natuurlijk. Ja. Niet dat eigenlijk heel gefixeerd is of zo. Maar dat ik probeer dat ook wel weer te doorbreken. Ik noem ook fotografische situaties of zo. Sommige soort installaties die ik maak. En dan druk ik foto's op dat radiant plexiglas, waar als je er omheen loopt als mens, dan verandert de foto de hele tijd. Terwijl dat is natuurlijk iets wat fotografie eigenlijk helemaal niet kan. En dat vind ik dan weer heel tof dat ik dan materiaal heb gevonden wat dat wel kan.
Denk je ook wel eens, ik kap er gewoon mee met die fotografie. Ik ga gewoon alleen maar installaties maken.
Sowieso bij mij is dat niet. Ik maak me helemaal niet zorgen over. Ik denk dat ik meer alle media. Ja, het gaat gewoon het idee en wat voor vorm past daar het beste bij. Per project. Zo denk ik dat ik wel erin sta. En ik denk dat ik mezelf niet zelf zie tekenen of schilderen. Dat zijn twee dingen die ik echt dat ik helemaal niet van hou. Echt helemaal niks mee heb, maar de rest, volgens mij ben ik overal wel voor open. Of ja, nee. Het is ook vrij grenzeloos. De manieren van je ideeën uiten, dat is voor mij heeft geen kader.
Neem ons eens mee in dat proces, want het begint dus bij een idee. Hoe ontstaat zo'n idee doorgaans?
Nou, dat weet ik niet. Waar ontstaat het? Gewoon in
me op. Is het een moeilijke vraag?
Dat komt gewoon... Ja, dat is altijd moeilijk. Ja.
Neem eens een concreet voorbeeld misschien. De laatste tentoonstelling.
Dat is nu in het Stedelijk Museum Schiedam. Maar dat is een beetje representatie tentoonstelling. Daar heb ik hoe het boek een rol speelt in mijn praktijk centraal gezet.
Hmm. Dan zien we een hele grote wand van allerlei tweedehands boeken.
Ja.
Waarvan de pagina's gekleurd zijn. En samen vormen die ineen gestapeld. Het zijn er wel honderden, denk ik.
Ja, duizenden.
Duizenden?
Bijna 4000.
4000 boeken. Dat is een muur.
Ja.
En dat is eigenlijk een soort van...
4 meter 10 bij 2,30. Dat heeft een vorm van een foto of een scherm ook. Een muurtje. Ja, muurtje. Groot, dus niet klein.
Ja. En hoe kom je dan op zo'n idee, zeg maar? En waarom bedenk je dat de vorm is voor dit werk?
Daar was ik wel bezig met meerdere... Ik bedoel, ik kwam gewoon die boeken tegen die origineel zo gekleurd zijn, geverfd aan de bovenkant.
Ja.
Dus dat zijn heel veel afgedankte boeken... De communistische tijd en niemand die die novels meer wil lezen. En het blijkt gewoon een soort grafisch ontwerpstijl van uitgevers te zijn. De meeste van die boeken, bijvoorbeeld alle blauwe of rode. En dan het begin van de 20e eeuw had je natuurlijk wel veel bijbels, goud en rood. Dat is veel meer standaard. Maar daarna allerlei andere mooie kleuren zoals je allemaal... En ik vond het gewoon van wauw, weet je wel. Die worden afgedankt voor hun inhoud, maar die zijn wel boeiend als object, namelijk baksteen.
Ja,
en ik ga er gewoon een muur van bouwen. En ik wilde al, muren sowieso, gewoon metaforisch, dat als een grens. Daar heb ik altijd al veel mee gewerkt. Waarschijnlijk ook omdat ik Nederlands ben. Je ziet heel veel bakstenen muren in Nederland. Heel je leven word je daarmee geconfronteerd.
Ja, dat is een beeld wat in je
hoofd
hangt.
Zie ik in heel veel Nederlandse kunstenaars hun werk. Dat is echt waar. Dat is omdat wij gewoon zoveel... van die bakstenen muren hier hebben. Volgens mij word je daar gewoon door beïnvloed.
Indoctrineerd.
Ja, echt. Ik moet er maar gauw vanaf nu. Want daar moet ik naar Mexico, mooie kleuren en zo.
Ja.
Want dat is ook niet goed dat gewoon van erin geramd zit in mijn onderbewustzijn.
Dus Mondriaan had ook echt alleen maar hier gekund.
Ja, denk ik zeker. En ook hoe de hele land is aangelegd als je van boven kijkt naar Nederland.
Ja.
Allemaal vakjes.
Helemaal
dat is
waar.
Wel echt, ook omdat we geen bergen hebben. Want bergen zijn natuurlijk, die zorgen ervoor dat je dat niet kan doen. En wij kunnen hier gewoon controleren op dat plattelandje. Dus dan zie je ook gewoon de gestructureerdheid van de Nederlander terug in hoe dat land is opgedeeld.
Ja, dus eigenlijk begint het inderdaad met een observatie van jou. Je denkt, hey, al die boeken samen, die zijn supermooi.
Ja, en die kunnen een muur vormen.
En die kunnen iets doen. En dan maakt het niet uit dat het eigenlijk met fotografie niks te maken heeft.
Oh nee, ja, toen niet. Nou, dat was wel, nee. Ik bedoel, heel veel werken, er zijn maar een paar werken waar, niet zo heel veel, waar echt helemaal geen fotografie aan te vallen. Ook performances, een paar... Maar dan is de documentatie ervan is vaak weer fotografie.
Ja.
En dat is natuurlijk ook bij deze boeken, maar die heb ik ook laten instorten. En dan heb ik hem gefilmd en er is ook een foto van waar hij dat instort aan één kant. En dat is ook daar het tussenmoment van iets wat enorm groot wat instort. Dat is, kan alleen een foto vangen. En dan ben ik wel heel blij ook met die foto.
Dat is het unieke karakter weer van
fotografie. Dat is echt zo het ultieme van fotografie is dat natuurlijk ook.
Ja.
Dat ontstaat dan zo, maar dat ontstaat allemaal niet zo snel. Dat is een heel proces.
Ja.
Eerst heb je een klein muurtje en op een gegeven moment wilde ik de video achterop en bedacht ik, oké, de maat moet zo zijn als een scherm. En ben ik doorgaan zoeken en kopen totdat ik daar was. En ook, het ging ook heel erg over van, wordt het fysieke boek, wordt dat echt vervangen door het e-book? Dat was toen echt zo heel erg een ding. En ik dacht, nou nooit. Maar dit was ook wel een soort, hoe zeg je dat, een ode aan het boek. Want ik had zoiets, dat gaat niet gebeuren. Want ik maak zelf natuurlijk ook fotoboeken.
Ja.
Dus dat is gewoon een soort passie. En ik denk niet dat dat echt verdwijnt.
Voel je daar ook een verantwoordelijkheid in? Je hebt die prijs opgericht. Voor mensen die om een soort stimuleringsprijs is het voor kunstenaars om zo'n beeldboek te maken.
Ja, of om en zelf uitgeven. Want je mag dus niet een uitgever hebben. Dat is wel echt een voorwaarde, want er zijn zat fotoboekprijzen, maar er is er geen één die self-published stimuleert.
En waarom vind je dat belangrijk?
Nou, ik vind dat belangrijk sowieso omdat die mensen natuurlijk al heel veel, het is al heel moedig om zelf uit te geven. En natuurlijk ook.
Want heel duur.
Ja, plus je moet alles in je eentje doen. Ik bedoel, je hebt niemand die je boek gaat distribueren of in de markt zetten of een PR-afdeling of zorgen dat mensen daar überhaupt in geïnteresseerd raken. En aan de andere kant zijn vaak ook boeken die niet passen bij een uitgever of bij het discours van een uitgever, visie of te jong. En daardoor gebeuren er ook de meest spannende dingen of hele, ja, hele rare dingen of dingen waarvan je denkt, hoe kan dit ooit een boek worden? Of ja, dat gebeurt altijd wel in het zelf uitgeven gebied.
Ja.
Dus dat vind ik, ja, omdat ik zelf ook verzamel, daar heb ik wel meer. Ik vind het ook leuk dat ik al die boeken dan kan zien, natuurlijk, want ik ben ook jury. Maar ik vind het ook heel... En ik maak de filmpjes van de shortlist en zo. Dus ik heb ook gewoon een soort bevoorrechte positie om dan al die boeken te zien. Sommige ken ik dan al, die worden ingestuurd, maar...
Voor mensen die niet zo'n groot archief hebben aan zelfgepubliceerde kunstenaarsboeken, wat is het mooiste exemplaar wat je ooit in handen hebt gehad? Dat je dacht, ja kijk, daarom is deze prijs er voor zo'n soort boek. Kun je ons eens beschrijven wat dat voor boek oplevert?
Wauw, ja... Ik bedoel, hele mooie boeken zijn heel vaak wel Japans en zelf. Die zijn ook nog met de hand gemaakt. Dat zijn vaak hele bijzonder. Dat is ook echt iets heel typisch voor het Japanse fotoboek. Soms denk ik ook wel, oh, dat wordt een beetje too much of zo. Met allerlei verschillende papieren en verschillende druktechnieken. En dan het zelf in elkaar zetten. Nu klinkt het een beetje knutselachtig of zo. Maar dat is dan vaak heel goed uitgevoerd. Dus echt een soort professioneel, maar wel... met de hand vervaardigd. En dat is natuurlijk heel uniek. Dat gebeurt eigenlijk nooit bij uitgevers van kunst of kunstenaarsboeken. Nee. Dus dat is het bijzonder, dat je dat tegenkomt. Ja, nu zit er ook een boek bij, juist van een best wel al beroemde Magnum fotograaf, die eigenlijk heel veel Syrië... Nou ja, anyway, dat is echt een boek waarvan je niet zou verwachten dat het zelf uitgegeven is, zo groot. En zo... lang proces en heel natuurlijk heel geëngageerd, heeft heel erg te maken met de tijd en het is echt wel...
Waarom is het zo'n bijzonder object?
Nou, dus niet, dit boek object is gewoon normaal. Het gaat meer over de fotografie. En ook als je gewoon bedenkt dat hoe de maker riskeert in die situatie. Maar het is geen standaard journalistieke fotografie of foto's die in de krant stonden. Het heeft toch iets anders. Daardoor is het waarschijnlijk ook dit autonome boek van die persoon geworden. Ja. Maar dat is echt, daar ben ik ook wel helemaal bijna perplex dat het een zelf uitgegeven boek is. Want dat heeft heel veel body en dat geloof je nauwelijks zo. Dus dat is wel heel sterk ook natuurlijk als iemand dat kan.
En dat er is te danken aan het feit dat er zoiets is als het onafhankelijk uitgeven van zo'n kunstboek. Dus daar pleit je voor, dat moet er blijven en dat moet er zijn.
Ja, dat is goed om wat meer stimulans te geven. En ook, wij geven ook, het gaat ook heel erg over gewoon die community maken. Weet je wel, onze Facebookpagina, ik zet daar ook wel allerlei dingen rondom wat er gebeurt in fotoboekland of zo op. En dan maak ik altijd filmpjes van de 20 shortlist. En wij zorgen dat die in de MoMA-bibliotheek worden opgenomen. En we doen dan ook een event en dan kan iedereen elkaars boeken bekijken. En door die filmpjes van mij, die worden ook weer gedeeld. Daar doe ik dan alle informatie in Vimeo, zodat je weet waar het over gaat, hoe je het kan kopen. En daardoor krijgen ze ook meer, meer mensen die het boek kopen eigenlijk.
Je bent echt een ambassadeur.
Nou ja, eigenlijk, ja, denk het wel. Ja, ik vind het ook echt heel erg leuk. Ik heb ook ik weet niet. Was wel heel veel werk het opzetten en zo. Maar nu ben ik eigenlijk toch op de ene... Nu moest ik dat weer doen in nu op de tweede editie. En denk ik weer van wow. En al die boeken bekijken. En dan jury doe ik. Daarna maak ik 20 filmpjes. En verschillende kleuren. En dan moet het allemaal weer op... Het is echt keiveel werk. Ja. Allemaal onbetaald. Maar ja, ik ben er toch altijd als ik erover praat. Dat merk ik nu ook. Dat ik toch wel heel blij van word of zo. Dus ergens is het... Vind ik het toch ook tof om dit platform gewoon te maken voor anderen. En ik zie ook heel veel van die makers die elkaar dan ook opeens hun elkaars boeken. En dan gaan ze dat ook weer ruilen. En ja, er is gewoon meer... Het is ook samenbrengen en veel meer delen van al die... Veel meer visibility van al die zelf uitgegeven boeken. Waar je dat normaal maar net moest tegenkomen of zo, dat boek.
Tot slot, welk boek... Zou jij aan de luisteraar en aan mij kunnen aanbevelen? Dus als je zegt, wil je één goed zelf uitgegeven kunstenaarsboek kiezen, pak dan deze.
Oké. Wauw, dat is wel moeilijk. Ik vind het boek, dat heet 2005 van Tora Dolve Balken, een Noorse kunstenaar. Die werkt met geluid en video en fotografie en het heet 2005 het boek. Dat vind ik echt een heel bijzonder boek.
Wat is er mooi?
Ja, misschien ben ik wel... Ik ken het, het gaat over eigenlijk over verlies. Zo van, er is een persoon uit het leven van die maker soort van verdwenen door het overlijden. Dus er zijn heel veel foto's van allemaal scanapparaten en zo. Ik denk dat heel veel mensen wel iemand kennen die, weet je wel, kanker had en die in dat soort omgeving met al die scan, dat je dat kent. Dat is eigenlijk niet zo fijn. Maar dat zie je veel. Dat zijn allemaal Polaroid-foto's van eigenlijk gewoon heel haar leven van 5 jaar. En ook heel mysterieus. Ze heeft een hele spannende manier van fotograferen. En het geeft niet echt weer wat het is. En dan is het eigenlijk heel standaard in het boek gezet. Maar in de vormgeving zit een soort grijs randje omheen. Dat lijkt een soort rouwkaart. Op een gegeven moment kom je er ook achter dat iemand misschien inderdaad is overleden. En als je er doorheen browst, dan zie je een soort gradient van heel licht naar donker. Het is een soort symboliek van alles wat er gebeurd is. En dat verhaal is ook heel goed vertaald in de vormgeving. En dat is heel mooi. En ook hele spannende fotografie. En met Tacitadine, een beroemde kunstenaar, heeft een gesprek. Dat is leuk om te lezen. En ja, het is echt wel, gewoon heel, heel... niet echt mijn soort type fotografie waar ik normaal voor zou vallen. Maar ik vind dit boek zeer geslaagd.
Ja, het klinkt, ik ben helemaal enthousiast geworden. Je bent echt een goede ambassadeur voor die boeken.
Zoek het maar eens op dan.
2005 heet het.
Ja.
Dankjewel Anouk, de tijd is er alweer op. Fijn dat je er was.
Oké. Okay.
En dank voor je boekentip.
Ja, dankjewel ook voor het gesprek. Was leuk.
We luisteren naar Tenacious D met Rock Your Socks. Ja, dat is natuurlijk niet toevallig gekozen, want Thijs Verhaar zit hier om te praten over zijn crowdfund project. En dat gaat om sokken. Thijs, welkom. Nou,
dankjewel Luc.
Toch?
Ja,
het moet de sokken worden.
Ja, ik ben hard bezig met mijn sokken.
Ja, leg ons eerst even in je eigen woorden uit wat het project behelst.
Ik brei al mijn hele leven. En ik ben sinds 1,5 jaar maak ik zelf sjaals. En dat gaat goed. En ik wil heel graag een ander gebreid product erbij gaan doen. En ik vind sokken heel leuk, omdat er zit een soort rare vrijheid in sokken. Zeg maar, wat je in kleding veel minder hebt.
Ja.
En in sjaals zit dat ook wel. En ik hou zelf erg van sokken. Ik hou ook van truien.
Wat is de vrijheid in sokken?
Ja, dat is eigenlijk... laat ik zeggen, wat vroeger in de stropdas gebeurde, zou ik maar zeggen. Dat mannen... zijn in onze cultuur natuurlijk redelijk beperkt in hun mogelijkheid om zich uit te drukken in wat ze dragen.
Ja.
En ja, dat is bij sokken is er iets meer vrijheid. En nou ben ik niet gelijk een pleidooi aan het doen voor hele wilde sokken. Maar ik vind het wel leuk als er wat meer versiering in mannenmode of ook bij vrouwenmode is.
Ja, want de stropdas is eigenlijk een ontzettend nutteloos ding, maar geeft wel een soort status aan. Ik bedoel,
ja,
hij dient
precies.
Functioneel nergens voor.
Nee, precies. Maar eigenlijk in het huidige modebeeld is hij redelijk terug... is hij heel saai geworden. Ja. Nou, ik vind überhaupt het hele modebeeld behoorlijk saai, in general. En bij sokken mag er dan nog ietsje meer. Binnen de grens van wat ik zelf leuk vind en wat andere mensen kunnen dragen, zijn sokken dan in ieder geval.
Tussen die uitersten gaat het. En wat voor sokken moeten dat worden? Beschrijf ze eens. Het is natuurlijk radio, dus je kunt ze niet laten zien.
Ja, precies.
Maar...
Nou, ik heb een heel grafisch handschrift als ontwerper. Dus ik ben in die zin echt een kind van de abstracte cultuur in Nederland. Dus beginnend bij de stijl, maar ook de zero-beweging of op art. Dus ik had een poster van Escher boven mijn bed als kind. Zeg maar zo. Dus ik haal heel erg van de uitdrukking van abstracte vormen.
Okay.
En dat is ook redelijk makkelijk te vertalen naar kleding of naar sjaals. En in dit geval naar sokken. Dus ik gebruik veel rechte lijnen, vierkanten. Ik gebruik ook veel zwart en grijs, maar dan wel met een primaire steunkleur. Dus dat er toch net iets meer in gebeurt dan in de gemiddelde mannensok.
Ja. En wie zie jij lopen in je sokken? Wat is de doelgroep? Toch wel een soort stoere man.
Nou ja, ik weet niet of hij stoer is. Het is meer dat hij smaakvol is en wel enig karakter heeft. Ja. Bij stoer denk ik meer iedereen die tegenwoordig spijkerbroek en een t-shirt aan heeft.
Oh, ja.
Terwijl ik ga voor de iets. Nou ja, die mogen het ook aan. Daar niet van. Ja. Vrouwen mogen het ook aan. Of ik maak ook een kleinere maat voor vrouwen. Maar ik zie vooral de wat smaakvollere man.
Zo'n George Clooney-achtige man.
Ja. En dan mag hij nog gay zijn.
Ja, mag gay zijn, zeker. Ja, ja.
En nou ja, die mag het ook aan.
Ja.
Maar ik zie eerder eigenlijk andere ontwerpers.
Ik vind wel, als jij met jouw sokkenlijn van Nederlandse mannen George Clooney's gaat maken, dan moet dat meteen natuurlijk gesubsidieerd worden van alle kanten.
Maar eigenlijk heeft hij ook hele saaie kleren aan. Ja,
hij is
wel een leuke
saai
man, maar ja, zijn kleding is redelijk saai. Hij heeft altijd een donker colbert aan. Het is, het is vrij klassiek. Het kledingbeeld.
Ja, het is klassiek. Hey, hoe kom jij bij sokken en bij breien? Want het is industrieel breien, dat moeten we misschien nog even vertellen. Ja, in jouw garage staat een soort
grote industriële breimachine.
Ja, je zit niet zelf met pennen
in de
leer.
Niet. Nee, het is ook een hele andere professie, zou ik maar zeggen. Ik kan wel met de hand breien, maar ik doe het nooit. En ik vind het ook niet heel boeiend.
Nee, oké. Okay.
Of het is veel meer een hobby. Maar het boeiende van industrieel breien is juist het contrast van een industrieel vervaardigd product met een zacht eindproduct, zou ik maar zeggen. Dus de benadering is industrieel, ook in de vormgeving. Maar het eindproduct is ben ik dol op. En dat, nou ja, het gaat mij heel erg om de zachtheid en om de tactiliteit van wat je maakt en om de rekbaarheid. Dat vind ik heel mooi bij breien.
Want hoe is dat anders dan bijvoorbeeld bij katoen of zo?
Nou, het is vooral anders bij geweven. Laat ik zeggen, je spijkerbroek of het shirt wat je aan hebt is geweven. En daar zit van nature geen rek in. Dus dat is een veel stugger doeksoort eigenlijk. En breien, ja, laat ik zeggen, als je mijn sjaal voelt, daar heb je weinig aan op de radio.
Ik voel nu aan je sjaal. Ja,
ja, precies.
Oh ja, dit is heel zacht en dit geeft een beetje mee als ik hier aan.
Ja, precies. En daar zit een soort leven in, daar zit rek in en dat blijft er ook in. En dat maakt het ook dat het je een soort van omhelst. En wat een goede sok ook heeft, die zit lekker om je voet. En laat ik zeggen, voordat het eerste wat ze ook begonnen met breien in de eerste eeuw na Christus waren sokken. Omdat geweven sokken heel rottig zitten. Dat wil je natuurlijk dat om je voet blijft zitten.
Dus eigenlijk is die super belangrijk, die sok.
Breien en sokken zijn
breien
wel
sokken
een,
zijn een, goede combi.
Een natuurlijke combinatie.
Hoeveel geld heb je nog nodig en waar ga je het voor inzetten?
Ik heb nu nog 5.500 euro nodig. Ik ben nog niet heel lang bezig met de crowdfunding.
Mm-hmm. Ik zit op 20% zoiets?
Kleine 30 zit ik nu.
30%? Ja. Yeah.
Dus ik hoop dat iedereen nu gaat doneren.
Ja,
die
vanavond
dit
hoort. ga je door het dak. Maar wat ga je ervan aanschaffen?
Ik ga vooral de eerste order sokken plaatsen. En de verpakking ontwikkelen we daarmee. En het ontwerpproces is al goed deels gedaan. Maar ik moet ze vooral laten produceren. Want ik maak mijn sjaals zelf. Mm-hmm. Maar de sokken worden op een ander soort machine gemaakt. Die ook niet meer hier in Nederland staat.
Die past niet in jouw garage?
Nou, het is wel de bedoeling dat als ik hiermee op gang ben, dat ik ook zelf een sokkenbreimachine ga kopen. Maar goed, dat is nog dat is weer een flinke investering.
Ja, eerst moet dit nog binnenkomen.
Ja, precies. Eerst moet ik gewoon echt sokken hebben. En...
Nog 70%?
Ja,
succes,
precies.
Thijs. Dankjewel. Fijn dat je wilde aanschuiven. En daarmee zijn we aan het einde van Kunst is Lang voor deze week. Wil je de uitzending terugluisteren, ga dan naar mrmotley.nl of zoek in iTunes. Daar zijn we ook, Kunst is Lang. Volgende week zit hier Frank Kolen. Tot volgende week.